En dat je ineens zeg maar, een heleboel dezelfde soort winkels in een straat ziet waar eigenlijk nooit een sterveling komt. Ja, dat zou een plek kunnen zijn waar geld wordt witgewassen.
Deze podcast is onderdeel van het jaaroverzicht 2021 van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. In het jaaroverzicht zijn 6 podcasts opgenomen. Dit is deel 5, waarin Jaap Smit ingaat op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en trends die speelden in 2021 en die voor de hele samenleving, maar zeker ook voor politiek en bestuur, van groot belang zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan we het hebben over alles wat er in 2021 belangrijk was, behalve corona.
Nou, als je het over alles wil hebben, wordt het heel veel. Maar
we gaan het
over een paar belangrijke dingen hebben.
Inderdaad, we hebben er een paar belangrijke thema's uit gepikt. Om te starten met de groeiagenda, ja. Zuid-Holland. Wat is dat precies?
Dat is een ambitieus plan dat tot stand gekomen is als een soort antwoord op de instelling van het, wat in de volksmond heet, het Wopke Wiebesfonds. Het Nationaal Groeifonds, waarin de overheid zegt, we gaan geld besteden aan innovatieve projecten die het verdienvermogen van Nederland in de komende decennia aanzienlijk zullen stimuleren. We leven in een tijd met heel veel wat we noemen transities, overgangen, veranderingen, fundamentele veranderingen. We moeten ons richten op klimaatadaptatie en klimaatmitigatieverandering. We hebben een enorme woningbouwopgave. We zien technologische ontwikkelingen, 5G en alles, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie. Dus er komt heel veel op ons af. En ik zeg altijd, de antwoorden van vroeger doen het niet meer op de vragen van vandaag en morgen. Dus we zullen moeten opstomen in de vaart te volkeren en we zullen ons moeten vernieuwen op heel veel terreinen. Nou, daar gaat hoop geld voor beschikbaar komen. En dat moeten innovatieve projecten zijn die niet elders gefinancierd kunnen worden. Dus het is een aparte pot geld naast alle vele andere potten geld. En als Zuid-Holland hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Dat zijn er nogal wat in Zuid-Holland. Om te kijken, wat kunnen we nou voor een agenda maken die past bij dat groeifonds, het Nationaal Groeifonds. Hoe kunnen we nou aanspraak maken op substantiële bedragen uit dat fonds, vanuit ook het besef dat Zuid-Holland goed is voor 22% van onze nationale boterham. Dus daar eten we allemaal van in Nederland. Zuid-Holland is een belangrijk deel van het motorblok van onze economie. Dus als het hier hapert, dan hapert het overal. Nou, en er zijn grote opgaven in Zuid-Holland, omdat we heel veel industrie hebben, maar ook veel verouderde industrie. Nog draaiend op fossiele brandstoffen of andere oudere technologieën. Dus als er ergens een slag gemaakt moet worden, is het wel in Zuid-Holland om klaar te zijn voor de toekomst. Dus ik heb een heleboel partijen bij elkaar gehaald uit wat heet de Triple Helix. Triple Helix, dat is een uitdrukking voor een verzameling van mensen uit overheden. Hè, dus provinciale overheid, maar ook lokale overheden, gemeentes. Bedrijfsleven, dus gewoon mensen uit het bedrijfsleven. Er zitten mensen van Shell bij en andere grote bedrijven. Maar ook vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw en andere takken. Kennisinstellingen. Nou, we hebben 3 universiteiten in de provincie, plus nog een heel aantal hogescholen. Leiden, Den Haag, Rotterdam en nog andere. Dus we zitten heel goed. We zijn daar heel goed mee. Als je kijkt naar die universiteiten, de ontwikkelingen op de campus in Delft, zijn heel veel bezig met quantum en met quantum computers, hè, die ontzettend snel kunnen rekenen. Of met kunstmatige intelligentie, robotisering. Als je kijkt naar Leiden, de biotech campus, waar onder andere vaccins ontwikkeld worden en gemaakt worden. Nou, in deze coronatijd van groot belang. Als je kijkt naar de Erasmus MC en het LUMC, de medische centra hier. Dus er is heel veel. Maar er was altijd iets van, in Zuid-Holland, we werken langs elkaar heen. Het was altijd een spanning tussen de provincie en de grote steden. Zuid-Holland is een rare provincie, waar de dynamiek natuurlijk voor een groot deel bepaald wordt door de aanwezigheid van 2 van de G4-steden, Rotterdam en Den Haag. Dat heeft geen enkele andere provincie. Twee van deze grote steden. En je kunt je voorstellen dat zeg maar, dat ook wel eens zoeken is naar de juiste verhouding tussen die grote, sterke gemeente met een veel groter budget dan de provincie met haar taken. Nou, ik ben heel blij dat in mijn tijd dat we die relatie enorm verbeterd hebben en dat we de handen in één geslagen hebben en niet elkaar bestrijden, maar juist met elkaar aan hetzelfde eind van de touw trekken en samenwerken. Nou, dat heeft ertoe geleid dat er heel veel energie in Zuid-Holland is vrijgekomen door dat we niet meer langs elkaar heen werken, maar met elkaar werken en gezamenlijk die groeiagenda hebben opgesteld met een taskforce, om het maar op zijn Nederlands te zeggen. En dat heeft geleid tot een ambitieuze agenda waarin een aantal, een beetje een lastig woord, maar ecosystemen, dat eigenlijk zeg maar, gaan denken van wat zijn nou de clusters of de belangrijke ontwikkelcentra in dan heb je natuurlijk een haven-industrieel complex in Rotterdam, wat zeg maar, enorm aan het moderniseren is en aan het vergroenen, verduurzamen is. En alle industrie daaromheen. Hè, waterstof speelt een belangrijke rol, nu en in de toekomst. En je moet ook denken aan de Human Capital Agenda. Hebben wij voldoende aansluiting tussen opleidingen en wat er in de markt, in het bedrijfsleven gevraagd wordt? Mensen moeten een leven lang kunnen leren, maar moeten ook mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen en de innovaties die er bestaan en komen. Maar denk ook aan infrastructuur. Het is een heel dichtbevolkt gebied. Dus als wij willen hebben dat mensen zich hier kunnen vestigen en met plezier kunnen wonen, moeten we ook zorgen dat ze van A naar B kunnen. Er ligt een enorme woningbouwopgave in Zuid-Holland. Er moeten iets van 200.000 meer huizen gebouwd worden in de komende decennium. Ja, je kunt wel huizen neerzetten, maar als je daar niet vandaan kunt of die niet naartoe kunt komen. Dus er moet ook infrastructuur, transportsystemen, openbaar vervoer, moderne systemen. Nou, zo is er een maakindustrie. Je moet zorgen dat we niet alleen maar praten over dingen, maar ook nog eens iets in elkaar zetten hier. Nou, we hebben prachtige industrie in Zuid-Holland. Denk aan de marine en offshore industrie, maar ook prachtige innovatieve bedrijven die zelf dingen maken, waardoor we minder afhankelijk worden. We hebben in de coronatijd gemerkt hoe ingewikkeld het is als je alles ver weg bestelt en het er even niet op tijd is. Nou, dus zo is er een prachtige ambitie geformuleerd. Daar hebben 80 partijen zich aan gecommitteerd. En met dat verhaal zijn we naar de Rijksoverheid gegaan, naar EZ en andere ministeries, om te zeggen, kijk eens, dit is wat wij in Zuid-Holland willen realiseren. En daarvoor hebben we het Rijk ook nodig. Nou, dat Wopke Wiebesfonds, dat groeifonds, dat keert in tranches, in delen uit. En tot nu toe hebben we al een aantal keren gewoon een aantal belangrijke projecten ervoor gezorgd dat die in aanmerking komen voor financiering uit het fonds. Dat is de groeiagenda. We hebben heel veel potten geld in Nederland, maar dit is een pot geld die bedoeld is voor grote, innovatieve projecten. Ja, voor een heleboel andere projecten zijn er weer andere potten met geld. Ja, dus dit groeifonds is met een nationale blik en een groot denken. Dat het, zeg maar, het is niet een grabbelton waar allerlei projectjes in laten we maar kijken, je moet niet met een schot hagel gaan schieten. Dus aan ons is het ook, voor ons in die projectgroep, in die taskforce, is het wel belangrijk dat we de focus ook houden. Dat wil niet zeggen dat wij een soort selectieprocedure hebben, maar wel proberen een beetje de denkwijze die achter dat groeifonds zit, om die vast te houden. En als het daar niet gefinancierd kan worden, dan te zorgen dat zaken wellicht een andere kant op gestuurd kunnen worden. Dus wat ik belangrijk vind is nu dat we elkaar vasthouden en die gezamenlijke ambitie niet uit het oog verliezen. Nou, dat is blijvend investeren in de relaties die er zijn en het formuleren van mooie projecten en zorgen dat die partijen aangehaakt blijven.
We zouden het niet over corona hebben, maar misschien is dat dan toch een voordeel, dat gevoel van gezamenlijkheid is ontstaan, dat we dingen samen moeten aanpakken?
Nou, laat ik in ieder geval zeggen, corona heeft het geen kwaad gedaan. Hè, maar dit proces is begonnen al eerder. En we hebben dat voortgezet in die coronatijd. En in plaats van, ik bedoel, aan deze tafel waar we nu zitten, is de eerste bijeenkomst van die taskforce geweest. En het was eerst een beetje zoeken van wat gaan we nou met elkaar doen. En het was ook nog een beetje zoeken naar hoe verhouden we ons tot elkaar. Maar dat is uiteindelijk gewoon een stevige groep geworden die zich verantwoordelijk voelde. Niet alleen voor het eigen belang, maar voor het veel grotere belang. En we komen elkaar ook tegen de Economic Board Zuid-Holland. Daar ben ik voorzitter van. Wat ik wel prettig vind om te merken is dat ik van een aantal van die... Dat heeft ook te maken natuurlijk met mijn ervaring hier in de provincie. En ook met mijn rol. Maar dat ik op dit moment in een paar posities ben. Zoals de voorzitter van Economic Board Zuid-Holland. Waar al die partijen ook bij elkaar zitten om na te denken over de economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Maar ook voorzitter ben van die taskforce waar ik het net over had. Van het Groeifonds. Dus voluit mijn bemiddelende rol en mijn boven de partijen staan rol in de praktijk kan brengen in dit soort bijeenkomsten en groepen.
Over gezamenlijkheid gesproken. 2021 was een jaar met meer dan gemiddelde instroom van vluchtelingen of asielzoekers. Overal werd naar capaciteit gezocht. Hoe ging dat in Zuid-Holland?
Nou, dat is een grote opgave. Daar zijn we ook nog lang niet mee klaar. Dat blijft ook zo. Het is duidelijk dat er ineens een groot tekort aan opvangplaatsen dreigde. Ter Apel, waar eigenlijk mensen allemaal in eerste instantie terechtkomen. Dat was overvol. En een aantal locaties die in Zuid-Holland zijn, gingen sluiten. Denk aan een grote locatie in Rotterdam, Beverwaard. Maar ook Rijswijk. We staan allemaal aan de lat om ons deel als provincie en ook als gemeenten voor onze rekening te nemen. En die toestroom, met name ook door die crisis in Afghanistan en de val van Kabul. En de mensen die daarvan in onze richting kwamen, naar mijn idee terecht, die moeten we ook op willen vangen. En ook mensen die in andere brandhaarden leven die ontvlucht zijn. Ja, en ook Zuid-Holland moet daar een deel in leveren. En dat is een grote opgave. En daar zijn we de afgelopen jaar heel druk mee bezig geweest. We hebben een provinciale regietafel opgericht. Waarin de veiligheidsregio's vertegenwoordigd zijn. Er zijn er vier van in Zuid-Holland. Een aantal wethouders vanuit gemeente. Het Rijksvastgoedbedrijf schuift eraan. En het COA schuift eraan. En het ministerie schuift eraan. Om gezamenlijk na te denken over hoe gaan we die mensen een plek geven in deze provincie. En dat is een beladen onderwerp. Dat wil ik niet ontkennen. Het is een veel besproken onderwerp. Hangt een hoop emotie omheen. Maar ik geef het je te doen dat je... In 2015, 2016 hadden we ook zo'n enorme stroom van asielzoekers toen uit Syrië. Ik ben toen zelf maar ook eens een keer naar zo'n sporthal gegaan waar ze toen allemaal opgevangen werden. En raakte er aan de praat met een 30, 40-tal mensen, was een Leiden dorp. En toen heb ik later nog eens iets over geschreven. Ik denk, goh, het zal je maar gebeuren. Je woont in een prachtig huis. Je bent welgesteld en je hebt een mooie baan. En je hele stad wordt aan flarden geschoten. Om wat voor reden ook. En je bent je leven niet meer veilig. En je slaat op de vlucht en je eindigt met twee boodschappentassen van de Aldi of de Albert Heijn. In een vreemd land. Met een tubetje tandpasta en een schone onderbroek en een paar gimpen. En daar zit je in een sporthal. Hè? Dus afhankelijk van de gastvrijheid van mensen die je niet kent. Ik mag toch hopen dat het mij dat ze overkomen. Dat er voor mij dan ook ergens iemand is. Dus dat drijft mij daarin. En ik denk dat het heel veel mensen zich daarvan bewust zijn. Natuurlijk jammer is dat ook heel veel gepraat wordt over mensen die hier onterecht zijn. Die zich niet gedragen, die rotzooi trappen. En dan lijden die mensen onder waar we echt ons over moeten ontfermen. En daar moeten plekken voor zijn. Dus we hebben heel veel vergaderd. As we speak, nou op dit moment, ik heb vanmiddag er ook weer een hele middag over zitten vergaderen. Over hoe wij de opgave die in Zuid-Holland is, om ook een fair share van de mensen die opgevangen moeten worden, te kunnen huisvesten. En er wordt dus veel gevraagd van bestuurlijke en politieke moed en daadkracht om dat dan ook te realiseren.
Ja, als ik het goed begrijp, bestaat er ook een verplichting voor gemeenten om een bepaald aantal...
Ja, er is een verplichting om statushouders, mensen die dus de status, een verblijfstatus hebben gekregen, die dus erkend vluchteling zijn, die mogen hier blijven. Ja, elke gemeente heeft een opdracht om een aantal van die mensen te huisvesten in de reguliere huisvesting. Maar dat in een tijd waarin we eigenlijk gewoon een enorme woningnood hebben. Dus dat maakt het ook allemaal nog extra beladen. Ik zeg wel eens ja, als we zo knijpen op onze sociale huisvesting, dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gedaan, en zo weinig ruimte hebben, dan is iedereen die ruimte zoekt en van ver komt, ja, roept dan een vraag op. En daar hebben we toch een plicht. Dus we moeten echt, als de bliksem met elkaar, zorgen dat er voldoende gewoon huisvesting is. Ook voor mensen uit andere doelgroepen. Vanuit Nederland zelf. Maar dat is het hoofdstuk van statushouders. En daar is het, elke gemeente heeft daar een verplichting. Daar houdt de provincie ook toezicht op. Hè. Heb je gedaan wat je moet doen? En dat doen we heel goed in Zuid-Holland. Ja, dus als je dat vergelijkt met andere provincies, dan doen we dat goed. Dat kan nooit 100%, maar we doen het goed in vergelijking met andere provincies. Als het gaat om ruimte voor vluchtelingen die nog geen status hebben en die een onderkomen zoeken in afwachting van hun asielaanvraag. Ja, daar ligt er een grote opgave. We hebben zo'n centrum in Katwijk. En we hadden zo'n centrum in Rotterdam. En, maar nu hebben we de laatste tijd heel veel. Rond kerst van vorig jaar was het echt een probleem. Liep het over. Ter Apel zat helemaal vol. Dan moesten mensen op de grond slapen en in stoelen rondhangen. En toen hebben we dus met klem allerlei tijdelijke mogelijkheden gevonden om mensen te huisvesten in boten. Ja, die cruiseboten die normaal in de zomer rondvaren. Een reisje langs de Rijn. Maar in de winter niet gebruikt worden. Of dat soort gelegenheden. Maar tijdelijk. Maar ja, dat is een vraagstuk dat voorlopig nog niet van ons bord is. Dus ik ben blij dat er heel veel mensen daar hun schouders onder zetten. En niet meegaan in het sentiment van niet hier. Hè, maar ja, dat is gewoon een grote opgave. En daar ligt, ja, dat moeten we met heel veel praten en lobbyen en een moreel appel doen voor elkaar krijgen.
Ja, zijn dat de lessen die we hieruit kunnen leren? Als het gaat om woningnood, asielzoekerscentra, maar ook...
Nou, wat we moeten doen is, kijk, dat heb ik in 2015 en 2016 al gezegd, toen er een enorme stroom kwam. Toen zagen we die mensen ook hier naartoe komen met... Ja, die over de Balkan hier naartoe wandelden, hè, onder erbarmelijke omstandigheden. We zagen dat. En we zagen die bussen rijden in die sporthallen. En die urgentie moet je wel zien en voelen. Dat kan toch niet? Dat kunnen we toch niet? Hè? Dus... Maar toen heb ik al gezegd, zeg, dan moet je niet weer alles afbreken. Op het moment dat die stroom weer wat minder wordt, dan moet je zorgen dat je, ik heb het genoemd, een spitsstrook overhoudt. We hebben op de snelwegen ook van die spitsstroken. En er staat een rood kruis op boven. Dan mag je me niet gebruiken als het allemaal niet zo druk is. Maar als het heel druk is, dan zeggen we, hier mag je ook rijden. Nou, zo moet je dit ook zien. Je moet dus capaciteit over hebben in tijden dat het niet zo druk is, maar die je nodig hebt in tijden dat het erg druk is. En misschien kan je in de tussentijd dan iets met die overcapaciteit doen voor andere categorieën mensen die gehuisvest moeten worden. Dus je moet daar creatief mee omgaan. Wat je nu doet, eigenlijk wat we nu gedaan hebben, is je hebt bij wijze van een camping. En je denkt dit najaar, nou, er komt geen gast meer. Weet je wat, ik verkoop de helft van mijn grond. Scheelt me een hoop geld. En in het voorjaar denk je, shit, dan komen ze weer. Waar haal ik de grond vandaan? Nou, dat doe je natuurlijk niet. Dus je moet zorgen dat je kunt meebewegen met, net als een ziekenhuis. Dat moet ook een standaard capaciteit hebben voor pieken. En soms heb je een tijd dat het wat minder druk is. Dus we moeten ook zo gaan kijken naar dit vraagstuk. Dat is it's here to stay. Dat is niet iets van nou goed, het is volgende week weer voorbij. Nee, dat hoort gewoon bij de wereld van deze tijd. En daar zijn we ook nog niet van af. Want denk maar aan alle klimaatveranderingen die plaatsvinden. En de verdeling van welvaart in de wereld. En de mogelijkheden en de strijden die overal zijn. Dus het is gewoon een vraagstuk dat past bij deze tijd. En daar zullen we echt een goed antwoord op moeten vinden. En dat is niet makkelijk.
Een ander thema dat in 2021 veel naar boven kwam was ondermijning. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Drugscriminaliteit, moorden op advocaten en journalisten. Intimidatie door criminelen die denken het voor het zeggen te hebben. De samenleving reageert geschokt op de gevallen die bovenkomen. Hoe ga je daar als bestuurder mee om?
Nou, ik heb in de afgelopen jaren eigenlijk niet alleen vorig jaar, maar ook regelmatig aandacht gevestigd op dit onderwerp. En bijvoorbeeld met burgemeesters haal ik ze bij elkaar om eens met elkaar in de beslotenheid van een diner met een paar mensen eens na te denken over. Herken je nou wat zijn de symptomen van ondermijning? Herken je dat nou? Dan moet je niet meteen denken aan de allergrootste zaken. Maar een hoofdofficier van justitie uitgenodigd om daar een verhaal over te houden. Om de signalen te herkennen van waar gaat het fout? Ja, want wat je niet ziet, ja, dat valt niet op. Maar als je het eenmaal ziet, om op zijn kruis te zeggen. Maar als je goed kijkt. En dat je ineens zeg maar, een heleboel dezelfde soort winkels in een straat ziet waar eigenlijk nooit een sterveling komt. Dat zou een plek kunnen zijn waar geld wordt witgewassen. Of dat er ineens allerlei transacties in vastgoed plaatsvinden. Je denkt, je moet er wel oog voor hebben en scherp op zijn. En daar moeten we niet naïef in zijn. Dus het is een kunst om belangrijk om bestuurders de ogen te openen en duidelijk te maken van kijk, dit zijn de signalen. Een paar jaar geleden is er een goed boekje over verschenen van Pieter Tops en Jan Tromp. En dat heeft ook een soort wake-up call gefungeerd om goed na te denken van ja, maar waar vindt het dan plaats? Ondermijning is natuurlijk heel groot. De enorme koksvangsten die je in de Rotterdamse haven tegenkomt. Tot en met de liquidaties in het publieke domein, publieke leven. Onder criminelen met alle gevolgen van dien. Maar het is ook subtieler. Waar belangen met elkaar verstrengeld raken. Daar moet je in zo'n politiek orgaan hier ook alert op zijn. Dat er niet sluipende wijze allerlei verstrengelde belangen gaan ontstaan van mensen die denken, oh wacht, ik gebruik het politieke vehikel om bepaalde zaken van elkaar te krijgen. Dat is ondermijning van de rechtsstaat. En ja, dat nogmaals, dat is iets waar we niet naïef in moeten zijn. Dus het is op velerlei terreinen vindt dat plaats. En wat me wel eens zorgen baart, dat heb ik ook al eens een paar keer benoemd, is Wij onderschatten het belang van onze democratische rechtsstaat. En daar moet ook in geïnvesteerd blijven worden. Als je kijkt wat het beslag is wat op de politie gelegd wordt, ook juist in deze tijd. Of op de rechterlijke macht, of op het Openbaar Ministerie. Dat zijn allemaal pijlers van onze rechtsstaat. Waar in de afgelopen decennia heel veel op bezuinigd is. Cenk Willink heeft er een heel mooi boekje over geschreven. Groter denken, kleiner doen. Waarin hij beschrijft dat onze samenleving, die een hele geïndividualiseerde, seculiere samenleving is geworden, na de ontzuiling, waar horen we nou nog bij? We denken tegenwoordig in bubbels. Vroeger hadden we zuilen waar niet alleen gelijkgestemden waren, maar van hoog tot laag bij elkaar waren. En waar horen we nog bij? In deze doorgeïndividualiseerde en geseculariseerde wereld, waar geen gemeenschappelijk verhaal meer is, is hetgene wat ons bindt, is onze democratische rechtsstaat en alles wat erbij hoort. Als we dat op het spel gaan zetten, als dat ondermijnd wordt, ja, dan hebben we niet veel meer over. Ondermijning is daar een aanslag op. Dus je zult moeten zorgen, je moet je verdedigingslinies opwerpen om te zorgen dat niet de overhand krijgt. Democratische rechtsstaat is niet een natuurlijk iets. Dat moet onderhouden worden. Daar moet in vernieuwd worden. Daar moet in geïnvesteerd worden. Dat kost geld. En als het dan een van de weinige dingen is die ons nog als samenleving bindt, is de boodschap denk ik helder.
Ja. De druk op de democratie komt niet alleen van de onderwereld, van de ondermijning, maar ook in de politiek wordt het debat steeds scherper neergezet. Maar ook vanuit burgers die demonstreren juist tegen het overheidsbeleid. Zie je voor jou daar een rol in? Kan je daar iets mee?
Nou ja, ik heb het daar ook regelmatig over. In mijn jongste nieuwjaarstoespraak heb ik daar ook iets over gezegd. Maar dat doe ik eigenlijk elk jaar. Nee, kijk, ik vind een thema is, wij leven in een prachtig land waar heel veel kan en mogelijk is en ook mag. Maar wij zijn zo langzamerhand in een tijd aangekomen dat we denken dat het allemaal er vanzelf is. Vrijheden bestaan ook bij de gratie van grenzen aan die vrijheden. En ik zeg het altijd, kijk, je mag in dit land alles zeggen wat je wil, maar je moet gewoon niet alles zeggen wat je voor je mond komt. Daar wordt het niet gezelliger van en ook niet beter van. Dus zet een wachter op je lippen en denk na voordat je iets zegt. Maar die sociale media, als je kijkt dat Van Bagger daar regelmatig wordt uitgestort, dat mensen er maar wat uitgooien alsof het een boer is. En niet nadenken van, is dat verstandig om dat te doen? Dat komt onze samenleving niet ten goede. Je kunt wel zeggen, ja, alles is lekker transparant. Maar het is helemaal niet goed om alles maar gewoon in die open te gooien en te roepen wat je voor je mond komt. Dus als je die vrijheden niet met verantwoordelijkheid gebruikt en niet met grenzen hanteert. Tegenwoordig is het zo, als je tegen iemand zegt, dat zeg je toch niet? Dat iemand zegt, oh ja, wie ben jij dat je dat tegen mij kan zeggen? En waar staat dat dan dat het niet kan? Ja, dat staat nergens. Maar jij en ik weten toch dat niet goed is. Dus je moet je ook realiseren wat je zegt en op welke toon je dat zegt. En wat je ermee teweeg brengt. Ik ben me elke dag bewust van het feit dat ik een functie bekleed waarin ik mijn woorden moet wegen. Niet omdat ik met meel in mijn mond moet praten, maar wel moet weten dat je woorden ertoe doen. En als ik het zeg, nou ja goed, dan kan een ander het ook zeggen. Dus dat moet je wel realiseren. En als ik dan soms zie hoe mensen elkaar het leven zuur maken, maar ook hoe ze zonder een blad voor de mond even lekker de waarheid zeggen. Ja, dat schiet niet altijd op. En dan maak ik me ook zorgen over, als ik nou kijk naar de ontwikkeling van ook de lokale politiek zo hier en daar. Ik denk, jongens, wat maken jullie je ongewoon? Waarom zo ingewikkeld? Dus je zit hier allemaal voor het algemeen belang, voor je directe leefomgeving, om daar iets goeds van te maken. Wees je daarvan bewust. En maak er ook een beetje een feestje van om in zo'n gemeenteraad te zitten. Dat is hartstikke mooi. Dus wat doe ik eraan? Ik heb het daar vaak over. En ik spreek mensen daarop aan. En ik laat me er zelf ook op aanspreken. Het is hartstikke kostbaar. Maar het kan ook zo uit je handen vallen. En je ziet nu gewoon tendensen. Dat het verhardt. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. Ik zeg wel eens, vroeger kreeg je gelijk. Dan had je ook altijd een ander voor nodig die jou gelijk gaf. Tegenwoordig neem je gelijk. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd of ik het van jou krijg. Ik heb gewoon gelijk. En ik ga het nog eens harder schreeuwen, nog harder zeggen. Terwijl we, ja. Ik zeg wel eens, Desmond Tutu die overleed tweede kerstdag van het afgelopen jaar. Of in 2021. Desmond Tutu was een groot man uit Zuid-Afrika. Bisschop, Anglicaanse kerk. Met Nelson Mandela gewerkt. Mooie uitspraken. Die zei, als je vrede wilt, moet je niet met je vrienden praten, maar moet je met je vijanden praten. Nou, wij praten heel veel met onze vrienden en laten onze vijanden, onze opponenten, een beetje, zoek het maar uit. We zitten in onze eigen bubbel. En het tweede wat hij zei, naast andere dingen.
Natuurlijk eruit.
Ga niet harder praten, maar verbeter je argumenten. Nou, wijze lessen.
Bedankt voor het luisteren naar deze 5e aflevering. In de volgende en laatste podcast beantwoordt Jaap Smit vragen die nog niet gesteld zijn, waaronder vragen van inwoners van Zuid-Holland.